Goedenavond allemaal. Ja, ik hoor heel veel over warmte en zo. Ja, ik heb er helemaal nergens last van. Maar goed, we hebben op Aruba gewoond voor 4 jaar. En wat mij betreft was dat een prima temperatuur. Dus was het jammer dat de Heer zei, gaan we weer terug. Maar daar is het altijd 233. Dus wie zou daarvan houden? Amen, wie stemt daarvoor? Ja, amen. Gewoon nog even doorrijden in je auto. En dan schijnt er vanzelf wat opwarming naar ons toe te komen. ik hou er dus heel erg van. Hey, er is... ik wil met jullie lezen in Openbaring 5. Openbaring 5, iedereen heeft natuurlijk zijn Bijbel meegenomen aan deze preesavond, ja toch? Ja, zwaai er maar even mee, zwaai eventjes. Ja, 1, 2, heel goed. Zwaai met je telefoon als je op je app leest, ook goed. Ook goed, heel goed. Openbaring 5. En hierin zegt Johannes dit. Vanaf vers 1. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem riep. Wie is het waard om die boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, ook niet op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En ik huilde erg, zegt Johannes hier, omdat niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, want zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon en van het 4 dieren, te midden van de ouderlingen stond een, daar stond die leeuw, daar komt die leeuw, ja toch? Daar stond een lam als geslacht. Met 7 hoorns, 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren, de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ze hadden een citer en gouden schalen vol reukwerk. En dit zijn de gebeden van de heiligen. Ze zongen een nieuw lied. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Oké, waarom begint Johannes eerst zo te huilen dat er niemand die boekrol kan openen? Ik denk, ja, dus, ik zou zeggen, nou ja, goed, jammer. Oké, volgende ding. Maar hij begon keihard te huilen. Die boekrol staat voor alles waar jij en ik van houden. Die boekrol... Ik ga die maar terug te praten. Die boekrol staat voor de Gods plannen op aarde. Voor het hart van God, wat de realiteit wordt op aarde. Die boekrol staat voor uw koninkrijk. Laat die komen, laat dat komen. Laat uw wil gebeuren. Zoals we zien dat het in de hemel kan. Zoals we zien als we in uw ogen kijken, Heer. Als we in aanbidding, in gebed of in uw woord lezend of in de gemeente. Als we zien wat voor karakter u heeft. En dan zien we, dit is de wil van God. Zo is God, hij is pure liefde, hij is heilig. Hij is rechtvaardig, hij is zuiver. En als Gods wil zou gebeuren, dan zou de aarde er zo en zo uitzien. En Gods verlangen is om de aarde te transformeren en een kopie te maken van die wil die wij met de ogen van ons hart kunnen zien. Zo zou mijn leven er kunnen uitzien. Zo zou deze provincie, deze stad eruit kunnen zien. Ik weet niet of het hier een stad is. Is dit een stad? Ja? Ja? Meningen zijn verdeeld, oké. Zo zou de wereld eruit kunnen zien als u echt de baas was. Dit is wat Jezus ons leert te bidden in onze Vader. Niet een soort ritueel gebedje, dat als je dat doet, dat een soort magisch sterrenstof van een engel zo pling over je komt, zo van pling, weer onze vader gebeden, zo ring, dan is hij weer beschermd voor een dagje. Nee, Jezus leert ons een agressieve gebedshouding aan. Je moet bidden, laat de regering van God, de plek waar u echt de baas bent, laat dat doorbreken op aarde, gebruik mij, ik heb er alles voor over. Laat die wil, laat uw wil gebeuren, koste wat kost. Hier in deze wereld, ik zet mijn voeten op dit stuk grond en ik haal hem er niet van af totdat u overal de baas bent. Eerst in mij en dan door me heen. Amen. Dat is het koninkrijk wat komt. Dat is die boekrol die geopend moet worden. Maar er was een conclusie, niemand kan dat. Niemand heeft de autoriteit om die zegels te verbreken. Dus dat koninkrijk gaat niet komen. De duivel gaat de baas blijven. Dat is wat de eerste conclusie was in dit stuk. De duisternis blijft winnen. Oorlogen gaan door. Echtscheidingen, gebroken gezinnen, gebroken harten, kapotte harten, verkrachtingen, incest, ruzies, mensen die elkaar niet begrijpen, misverstanden, mensen die elkaar zwart maken, mensen die elkaar kapot maken. Het zal doorgaan. Het koninkrijk van God gaat niet komen. Jij en ik zouden ook gaan huilen. Ja, toch? Als je beseft, man, die boekrol kan niet open in deze plek. Want er is niemand. Er is niemand die het waard is dat te openen. Maar dan zegt een van die oudjes, ouderlingen. Die zegt, huil niet. Er is iemand. En hij is de leeuw van Juda. Hij is de enige die het waard is. Hij is de enige die het waard is omdat hij zichzelf geeft als het volmaakte offer. Jij en ik kan niet met mijn bloed voor jou zonde betalen. Wat ik kapot gemaakt heb met mijn woorden, met mijn egoïsme, met mijn arrogantie, met mijn daden. Hoe ik harten gebroken heb van mensen die voor God oneindige waarde hebben. Betekent dat ik heb bloed aan mijn handen. Maar jij kan niet voor mij betalen. Want jij hebt je eigen bloed nodig voor je eigen zonde. Ja, toch? Amen, ja, ja. Dus wij kunnen niet elkaar vrijkopen van de macht van de zonde en van de dood. Maar er is er eentje, er was iemand nodig met puur bloed, met zuiver bloed. En dat heeft niks te maken met wel of geen omvolking. Ik bedoel, kijk naar mij. Hè? Mijn vrouw is Colombiaans, dat ook nog weer, we zijn allemaal alles door elkaar. Maar puur bloed betekent iemand die zelf geen zonde heeft. Een mens zonder zonde. En daar geloven we in, ja toch? Jezus die met zijn bloed voor ons betaalt. En omdat hij dat gedaan heeft, kan het plan van God verder. Kan dat koninkrijk komen. Kan die slang, die draak gebonden worden. Kan die macht van het kwaad wat probeert de kleinste, de kinderen, de mensen op hun zwakste momenten van hun leven. De mensen die ontmoedigd en gebroken zijn. Die duivel die juist hun probeert te pakken. Kan gebonden en zijn werken kunnen verbroken worden. Omdat Jezus heeft overwonnen aan het kruis. Amen. Amen. Er moet een veel harder halleluja hier komen. Eigenlijk hier, maar goed, oké. Warm een beetje op, ja toch? En dan buigen ze voor hem neer. Voor het leeuw. Voor de leeuw die vecht als een lam. Die vecht niet door te brullen en iedereen omver te blazen. En nou houden jullie allemaal op. En ga je allemaal naar mij luisteren. Maar de leeuw die zich laat slachten als een lam. Die zegt, denk je niet, stelletje Romeinen, dat ik en Petrus die met een zwaard zijn oren zit af te hakken. Lijkt wel Trump. Goed. Nee. Van Gogh. En Jezus geneest dat, die plakt hem gewoon weer eraan vast. Die had Trump eigenlijk nodig. Hè? Goed, oké. En hij zegt, denk je niet dat ik miljoenen engelen op dit moment kan laten komen en het hele Romeinse Rijk met de grote dikke voet uit de hemel zo skrrt, plat kan maken? Denk je dat ik niet even al die legioenen pap van de planeet kan tikken en de moleculen kan laten ontploffen? Dat kan zo gebeuren. Maar ik doe het niet. Ik doe het niet. Want dit is de manier hoe we Satan verslaan. En hij liet zich doodmartelen aan een kruis. En omdat hij dat deed, Satan had het niet door. Won die, haalde hij de overwinning. En stond hij op uit de dood, verbrak hij alle claims die de dood en de hel nog over ons hadden. En ieder die gelooft en die hem navolgt in dat sterven, zal net zo overwinnen. Want hier staat, omdat u geslacht bent en ons gekocht hebt, vers 5, vers 10, maakt u ons tot koningen die regeren over de aarde. Wie ziet dat wel zitten? Lekkere koning worden over een stukje aarde. Ja toch? Wie wil koning worden over Loppersum? Iemand. Ja, wie het eerste zijn hand opsteekt, de hemel die notuleert. Ja toch? Wie wil koning worden over Hawaii? Iemand. Nee, ook niet. Ook, ja, daar iemand. Oké. Okay. We gaan het gewoon even alvast uitdelen. Ja, vanavond. Ja. Wie wil koning worden over de Noordpool? Ja, wordt vast wel een mooi klimaat dan tegen die tijd. We gaan, en ik maak een grapje over, maar het is geen fantasie. De Bijbel zegt, we zullen over engelen oordelen. God zal door ons heen, samen met ons, zelfs over de wereld oordelen, 1 Korinther 6. Maar wij zullen als koningen gaan regeren over de aarde. Maar weet je wat? Het is niet alleen verre toekomstmuziek. God wil ook, en het zal pas volmaakt worden als Jezus fysiek terugkomt in Jeruzalem. Amen. Maar God wil zoveel mogelijk van het toekomstige koninkrijk hier en nu al laten doorbreken door jou en mij heen. Zodat iedereen gaat zien wat er gebeurt. Wow, zo kan het leven eruit zien als Jezus echt de koning is. En de kerk is bedoeld om een kolonie van de toekomst te zijn. Om te laten zien als mensen binnenkomen, ze zijn in de wereld, worden ze kapot gemaakt. En is het iedereen voor zich. En is het opschepperij. En is het, je moet er zelf keihard voor werken. En noem maar op wat voor versies van de wereld je hebt. Maar als ze hier binnenkomen, dat ze in één keer een heel andere planeet zien. Wow, moet je kijken, deze mensen, waar Jezus de baas is. Hier is liefde, hier is kracht, hier zit niemand zichzelf te bewijzen. Hier worden allerlei soorten mensen geaccepteerd. Hoe raar ze zich ook gedragen. Hebben jullie natuurlijk niet hier rare mensen, amen. Ja, maar bij ons in Deventer heb je heel wat rare mensen. En wat is dit? Hoe gaan al die mensen met elkaar om? En wat gebeurt hier? En waarom zijn die huwelijken, terwijl ze net zulke problemen misschien hebben financieel als wij, net zo druk misschien als wij in de wereld, maar waarom zijn hun huwelijken zoveel beter? Waarom zijn hun kinderen beleefder? Waarom zie ik een blijdschap in ze zelf als het slecht met ze gaat? Zie ik dat ze een hoop hebben dat niet kapot te krijgen is? En dat mensen daardoor hoop krijgen en zeggen, wow, ik wil bij het koninkrijk gaan horen. God wil ons nu al als koningen laten regeren over de aarde. Door dat wij hem volgen. Jezus volgen niet door mensen om ver te brullen als een leeuw. Maar doordat wij ons laten slachten als een lam. Klinkt aantrekkelijk, ja toch? Lekker gezellig, je laten slachten als een lam. Wie heeft daar zin in? Iemand? Dezelfde mensen die de Noordpool willen, yes. Oké, okay. Die houden echt van bikkelleven. God wil zijn koninkrijk met kracht laten komen. En ik heb dit gezien. Ik heb het vandaag alweer gezien. Ik heb gezien vanochtend. Weet je, we hebben de laatste weken een golf aan New Agers. Jonge mensen uit de spirituele wereld die keien waren in reiki en yoga en podcasts en YouTube kanalen. En theatershows erover maakten. En er goed geld mee verdienden. Allemaal jonge, knappe twintigers die veel volgers hadden. We hebben een stroom van die gasten die in de kerk komt en die Jezus vindt. En God zegt tegen ze van het podium met duizenden volgers, word maar vuilnisman. En ze doen het met blijdschap. Letterlijk zet hij achter de vuilniswagen. Maar dan weet ik, ik moet veranderen. Ik heb Jezus ontmoet. En op reizen waarin ze gaan naar Azië om daar het boeddhisme, eigenlijk met als doel betere boeddhisten te worden, ontmoeten ze Jezus. Achter elkaar, niet normaal. En ze zeggen hoe vanochtend ze zeiden hoe blij ze waren met Jezus. En ze zeiden nog vol scheldwoorden. Oh, dat is zo. En met een F, weet je wat het F-woord, wat ik niet mag zeggen? Het is zo flipping geweldig hier in de kerk, zeggen ze, weet je wel. Nou goed, en dan dat andere woord, snap je wel? Het is zo heftig, we zien de kracht van God. En het is niet één of twee, het zijn er 6, 7, 8 per week. Ons welkomsteam maakt overuren. En deze kerk zou stoppen 4 jaar geleden had nog 15 man over. Vooral oudere mensen. En God zegt tegen mij en mijn vrouw, ik wil dat je dit huis overneemt. En gaat zorgen voor het huis van je ouders. Mijn ouders waren daar voorgangers geweest. Maar gingen met pensioen. En het was zo'n stap in geloof. En mijn vrouw had letterlijk gezegd, ik wil echt niet, toen we terugkwamen in Nederland van naar zendeling zijn, ik wil echt niet naar die kerk toe. En God zei, doe het. En we dachten, is het wel een goede plek voor onze kinderen, tieners? Zo belangrijk, wat voor kerk ze dan zitten. En het is de beste plek geworden. Er was niks. Er was geen tienergroep, geen jeugdgroep. En nu is het de beste plek geworden voor de jongeren in de hele regio. Ze komen overal vandaan om bij de groep te horen. Zo'n radicale, vurige groep die elkaar zo opjut om Jezus te volgen. Niet normaal. Ik heb de kracht van God gezien. Op zoveel plekken. Van het begin af aan. We hebben gezien hoe een hele, ja, op een gegeven moment wen je er gewoon aan. Bijna elke week. Gewoon soms tientallen, soms honderden jongeren die trillend onder de kracht van God tot bekering komen. Urenlang niet meer kunnen bewegen, niet meer kunnen praten. En al hun zonden, al hun troep belijden. En daarna als ze dat gedaan hebben, Jezus aannemen, zo gewoon blij worden. Je hoeft ze niet eens uit te leggen, wat is de Heilige Geest, hoe werkt dat? Ze beginnen in tongen te spreken, te profeteren, te lachen. Het is niet zonder dat mensen het uitleggen. We hebben meegemaakt, gewoon gasten, die wouden gewoon iemand wat vragen tijdens de koffie. Een jongen die was net 2 keer in de kerk geweest. Die dacht, nou, ik weet niet of ik dit geloof allemaal. Maar goed, ik moet hier blijven komen. En dan wou bij de koffie wou je iemand wat vragen. Legt zijn hand op zijn schouder. En dan begint helemaal oncontroleerbaar begint hij te schudden. En die jongen die op het schouder getikt wordt, die draait zich om. En die, oké, alles goed. En hij kon niet meer praten. En hij rende naar huis. Hij schaamde zich kapot. Hij pakte zijn fiets. En hij ging. Hij ging naar huis en voor het eerst in zijn leven atheïstisch opgevoed ging hij bidden. Maar hij zegt, ik kon niet bidden. Ik kon niet praten. Maar ik kon alleen maar brabbelen als een baby. Maar ik werd zo blij. Ik weet niet wat er gebeurd was. Dus wij hem uitleggen, joh, je spreekt in tongen. Ja, dat is de Heilige Geest. Weet je wel. Wat? Echt waar? Ah! Niet normaal. Die gast heeft de hele stad op de kop gezet. Ik heb een blinde zien genezen onder mijn handen. In 3 keer bidden. Niet in 1 keer. Jezus moest 1 keer 2 keer bidden. Nou, niemand kan tippen aan Jezus, dus ik doe maar 3 keer. We zijn beter nu 100 nieuwe kerken te stichten in heel Nederland. We zitten na 4,5 jaar, 100 nieuwe kerken in 10 jaar, we zitten na 4,5 jaar zitten we ongeveer op schema. 42 nieuwe kerken zijn er gestart. We leiden nu 4 nieuwe kerken, waarvan 3, nou vooral 2. Waarvan 2 in super onchristelijke steden, Deventer en Enschede. En 2 in 2 plekken waar helemaal geen kerk is zoals dit. 40.000 mensen in beide plaatsen. 0 evangelische gemeentes. Niks. Niet eens baptist, niks ervan. En we starten daar kerken en we zien ze tot geloof komen. Echt niet met honderden tegelijk, maar met zo'n kracht van God. Carnavalsgangers die zeggen, nou als God bestaat wil ik vandaag dat 3 mensen op me afkomen en een heel verhaal beginnen over de snackbar. Zulke dingen vragen ze van God. Als dat, in Brabant was dat, als dat zo is, nou dan bestaat God wel, dan geloof ik hem wel. En je denkt dat de Heer alleen maar van die heilige Hebreeuwse boekrollen door engelen uit de hemel laat komen, weet je wel. Dat is echt niet beneden de stand van God voor het avondeten. 3 mensen op me afkomen, beginnen over kroketten, frikandellen, bitterballen. Hij denkt, wat is dit? Ik kan doorgaan en doorgaan, alleen maar verhalen van de kracht van God. Maar het komt in onze zwakheid. 2 Korinthe 12 zegt Paulus, God toont zijn kracht ten volle als wij onze zwakheid het meest beseffen. En in Psalm 147, vers 10... er staat een hele interessante tekst. Er staat, God houdt niet van mannenbenen. Alle dames zeggen amen. Nee, geen dames hier. Alle mannen zeggen amen. Nee, het gaat nog niet zo goed hier. Oké, ja, sorry, ik zit in zo'n multiculti, weet je wel, swingende kerk, waarin iedereen dan heel hard amen begint te roepen. Er staat letterlijk, ik zal het even voorlezen, anders geloven jullie mij niet. Je denkt, wat is dit nou, wat zit die gast... rare dingen te vertellen die niet in de Bijbel staan. Psalm 147, vers 10. God vindt geen vreugde in de kracht van het paard. En hij schept geen behagen in de benen van een man. Had ik gelijk of niet? Ja toch? Wat betekent dat? Houdt God niet van harige benen of zo? Ja toch? Ik persoonlijk, ik snap de Heer. Maar wat betekent dit? Hij schept geen behagen in de benen van de man, maar, God is goedgezind voor wie hem vrezen en wie op zijn goedheid hopen. In de context van die psalm kun je lezen. God houdt er niet van als jij denkt dat je sterk bent en hem niet nodig hebt. God houdt ook echt wel van paarden. En God heeft zelf ons van die prachtige mannelijke benen gegeven. Alle mannen zeggen amen. Dus hij houdt er echt wel van. Maar hij houdt er niet van als jij en ik denken, ik kan wel zonder Jezus. Hij houdt er niet van als wij denken, ik heb genoeg kracht om het zelf te doen. Hij houdt er niet van als we zeggen, ik heb genoeg paarden, mijn leger is groot genoeg. Hij liet Gideon zijn duizenden mannen naar huis sturen. Stuur ze maar weg. Want anders gaan jullie denken dat je het zelf gedaan hebt. Hij liet Abraham expres wachten tot hij 100 jaar was en het echt niet meer kon een kind krijgen. En Sarah 90 en ze echt in de overgang duidelijk was. Nou, ze had nog wel echt wel een stukje DNA van voor de zondvloed, want toen ze tegen de 90 was, werd ze nog op straat gekidnapt door van die scouts van de farao die mooie vrouwen zaten te zoeken. En daar werd ze nog ontvoerd, ja, die moeten we hebben. Dus ze had echt nog wel, ja, ik bedoel, mijn oma die wordt 100 in september. Maar die werd ook toen ze 90 was niet meer op straat gespot, zeg maar, door modellenbureaus, weet je. Sorry, oma. Maar ze had echt nog wel iets voor die tijd. Maar weet je, God, de Bijbel staat vol verhalen van waarin God mensen die denken dat ze sterk zijn, helemaal afbreekt. Mozes, 40 jaar lang, het staat in Handelingen, hij werd in Egypte toen hij opgroeide in het paleis van de farao, tussen de piramides. Was hij machtig in woorden en werken, staat er. En de Joodse geschiedschrijvers zeggen zelfs, staat niet in de Bijbel, maar Flavius Josephus die schrijft dat, Mozes was een generaal voor Egypte. Hij heeft het leger aangevoerd in een strijd tegen de Ethiopiërs, heeft gewonnen, had allemaal medailles. En hij was de man. Dus toen hij doorkreeg, ik moet mijn volk bevrijden, ik ben een Hebreeër, ging hij zelf mensen doodslaan. Ken je dat verhaal? Ik ga uit van een beetje Bijbelkennis, yes. En had hij dacht, ik kan het wel zelf. En na 40 jaar dat God hem helemaal opbouwde en hij gaf hem inzicht in strategie en administratie en bestuurskunde, noem het maar op. Hij was zo slim als ik weet niet wat. En toen dacht hij, ik kan het zelf. En toen zei God, nu gaan we voor deel 2 van jouw opleiding. Van bachelor naar de master. En nu ga ik jou 40 jaar. Hij moest vluchten. Hij moest 40 jaar de achterkant van een schapen bekijken. In de woestijn. En hij dacht, alles is voorbij. Al die mooie dromen die ik had, die gaan niet meer gebeuren. En toen hij 80 was en zijn kracht een stuk minder was, toen zei God, nu ben je klaar. En hij die machtig was in woorden en werken, en ik zei, ik kan helemaal niet praten. Kom op man, hij was een leider, hij was een generaal. Hij kon niet meer praten, hij kon niks meer. En hij zei, God, stuur toch iemand anders. Maar dit is het hart van iemand die er klaar voor is. Dit is het hart van iemand die God kan gaan gebruiken. En het gaat maar door, het gaat maar door. Jozef, niet in de rechterlijn naar de troon. In zijn droom dacht hij, gaat in de rechterlijn, logisch vooruit, via zo'n gigantische omweg. En overal moest hij zich laten slachten als een lam. Doorgaan met dienen, uitmuntend dienen. Hij werd de beste gevangene, hij werd de beste slaaf. En in plaats van dat hij beloond werd door God en gezien werd en bedankt werd, ging het alleen maar erger en erger. Ken je dat? Je doet alles wat God van je vraagt. En in plaats van dat je beloond wordt en gezegend, gaan de dingen slechter. Ken je dat? Eerlijk eventjes, kom op. En je denkt, nu gaan ze me bedanken, nu gaat God me belonen, nu gaan mensen me zien. En bam, bam, lager en lager moet je gaan. En Jozef liet zich niet verbitteren. Maar hij bleef, ongeacht wat hij zag, wat hij, hoe, of Yahweh zich wel of niet manifesteerde. Ik ga hem blijven gehoorzamen. Dan laat ik me maar slachten als een lam. En hier een beetje mummies zitten, afstoffen, in een gevangenis. En echt zo'n oldschool gevangenis, zonder wifi en Netflix, weet je wel. Zo'n rottend skelet naast je en ratten die aan je benen knagen. Ik ga door met God dienen. En omdat hij zich liet slachten als een lam, werd hij uiteindelijk een koning die regeerde. En die zijn hele familie redde en het plan van God redde. En ga zo maar door, ga zo maar door. We hebben de meeste kracht van God gezien in de momenten van mijn grootste zwakte. Ik ging werken op de Bethel, een christelijk vakantiepark in de Achterhoek. En we hadden visie voor opwekking. Weet je, dit park kan veranderen. Je kan naar bijbelscholen komen. Het was een heel dood park. Er kon niks van de Heilige Geest. En er was hypocrisie. Ik noemde het christelijk park Sodom en Gomorra. Want de christelijke jongeren zogenaamd, in naam alleen. Het was seks, drugs, rock en roll, vechtpartijen, vandalisme, roddelen. Heftig. Elke week 2, 3 mensen midden in de nacht naar huis sturen, politie erbij. Chaos. En het was een schande voor de naam van Jezus. En God liet ons visie krijgen. Dit kan veranderen. Je kan opwekking komen. En midden dat we daarmee bezig waren, zegt de dokter tegen ons, jullie kunnen geen kinderen krijgen. Misschien een heel lang traject, we moeten dingen onderzoeken, maar als je dit, deze foto's en echo's en toestanden onderzoeken, bereid je erop voor dat het niet gaat gebeuren. Ik was er kapot van, mijn vrouw nog meer. Haar moedergevoel was haar grootste droom. Zelf een gebroken gezin, haar vader is vermoord in een afkeerkliniek in Colombia. Haar grootste droom was een veilig, warm gezin vol van Jezus te bouwen. En midden dat we daar zo kapot van zijn, breekt opwekking uit op dat vakantiepark waar ik werkte. Het begon bij de jongeren en het verspreidde zich als een olievlek. En we hadden er geen controle over. De Heilige Geest nam de boel over. En als ik een oproep deed, ze kwamen kruipend op hun knieën naar het kruis hun zonde belijden. Alles uit de weg ruimen. En daarna kwam de kracht van God over. Ze kwamen allemaal uit kerken waar je niet over de Heilige Geest mocht praten. Spreken in tongen was van de duivel. Dat was allemaal fout. En het kwam over ze met kracht. En in plaats van politie erbij en vechtpartijen sussen. En nou goed, heftige toestanden. Dan kregen we een ander ordeprobleem midden in de nacht. Namelijk jongeren die de hele nacht niet wouden stoppen met zingen en bidden voor elkaar. Heftig. Beste probleem wat je maar kan vinden. Amen. Ja toch? Het sloeg over op de volwassenen. En die zeiden eerst, wat is dat? Mijn kind praat in tongen, dat mag helemaal niet. En een week later kwamen ze terug en zeiden ze, mijn kind doet de afwas. Mijn kind vraagt vergeving en leest de hele dag de Bijbel, ga maar door. De vruchten overtuigden ze. En het hele park is veranderd daar. Maar ik was koud en kapot van binnen. Ik was boos op God. Ik dacht, hoe kan het? Dit doet u makkelijk. Maar als ik thuis kom, is het gewoon een en al hel. En lieve mensen, ik wil het heel gevoelig zeggen. We hebben hele lieve vrienden ook. Maar wie het ook niet gebeurd is, die nooit kinderen hebben gekregen. Ik heb daar geen antwoorden op. Maar ik ben boos geweest. Ik heb de psalmen gepakt en klaagliederen als voorbeeld. Blijkbaar mag ik van nu mijn hart op die manier luchten. En zeggen, Heer, waar bent u? Waar slaat dit op? En help me niet te zondigen tegen u. Ik zal u blijven vrezen. Maar dit kan echt, u kunt het echt niet maken. En ik heb het hele bos plat gelopen daar. En dan met al die vragen en twijfels ging het podium weer op. En de kracht van God kwam weer over iedereen. En ik ging vast als Daniel. 3 weken, geen vlees en geen smakelijke spijzen staat daar. En Daniel kreeg in het Bijbelboek antwoord na 3 weken. En de engel zei, joh, ik ben vanaf het begin af aan dat je bent begonnen. 3 weken geleden ben ik gestuurd. Maar ja, onderweg stond ik in de file. Ik moest vechten tegen de demonische machten boven van Griekenland en Perzië. En nu ben ik gekomen. Hier is je antwoord. Het was bijna ongelooflijk. Maar na 3 weken, op die manier vasten, kregen wij bericht dat we 3 weken zwanger waren. En dit kan niet, zeggen de dokters. We zagen zo'n klein cirkeltje met onze oudste. Daarna gingen we naar Zutphen. Stad van 50.000 mensen. Geen Pinksterkerk. Geen geestvervulde gemeente. Iedereen had geprobeerd, het was niet gelukt. Jan Zijlstra had geprobeerd, niemand lukte het. En Wilkin van der Kamp die vroeg ons erbij. We waren 27 en 25. We hadden net onze tweede babytje gekregen. Die er ook nog spontaan achteraan kwam. En al onze vrienden zeiden, we gaan even rustiger aan doen. We zitten in de baby's. En zo voelden wij ons ook druk, luiers, toestanden, gekkenhuis. En God zegt, Wilkin vroeg, wil je voorganger worden? Want toen nog, wat jullie ook waren, Berea Loppersum, wij werden Berea Zutphen. Laat dat naam veranderen in Leef Zutphen. En wij voelden ons zo onbekwaam en zo zwak. En ik had geen bijbelschool gedaan. Maar God zei, doe het. En wij pakten het op en we kregen grote mensenproblemen. We kregen mensen die we uit de kerk moesten zetten. We werden bedreigd. We moesten ons huis uitvluchten. De politie erbij halen. Het was een gekkenhuis. Er waren allemaal mensen die dachten dat ze leiders en de apostelen en de profeten waren. En we moesten ze allemaal slecht nieuws verkopen, want we zagen er echt niet zitten. En we gingen zo dood. Maar God, maar er was één voordeel als je je zwak voelt en onbekwaam en je weet niet wat je moet doen. Eén voordeel is, je gaat bidden. Ja toch? Je kan niet anders. Dus wij gingen bidden. God, ik weet. En ons favoriete gebed werd het gebed van Jozefat. Als hij die oorlog moet aangaan, koning Jozefat. En hij bidt daar in 2 Kronieken. God, het is een heel mooi gebed. Echt heel heilig. Kun je uit je hoofd leren. Ja? Ben je klaar voor? God, ik weet niet wat ik moet doen. Maar mijn ogen zijn op u. Amen. Ik dacht namelijk heel vaak, ja, God wil wat, dat je op zijn minst zelf allemaal uitvogelt. Dat je zelf een analyse maakt, zo'n SWOT-analyse en een soort beetje... En pas als je weet wat voor problemen je hebt en hoe je moet oplossen, dan mag je naar God toe komen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik zei, Heer, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb dit probleem, die mensen doen moeilijk, die moet ik eruit zetten. Wat is, ik kan het niet, ik durf het niet, ik hou niet van confrontaties, maar het moet allemaal gebeuren. Ze kijken allemaal naar mij, ik weet het niet, God, wat moet ik doen? En dan kwam ik weer een of andere droom midden in de nacht. Waarin ik zag hoe ik de dingen oploste. Tik, tik, tik. Zo rende ik mijn bed uit. Schreef ik het allemaal op. Dit moet ik doen. Wat ik in die droom had gezien. Terwijl ik het opschreef, kreeg ik allemaal bijbelteksten erbij. Tja, tju, tja, tja. Die ik nog nooit eerder eraan gelinkt had. Ik laat aan Wilkin zien. Zeg, Wilkin, kan ik het zo doen? Zeg, wow, weet je wel, waar ben je vandaan? Ja, ik weet het niet. En al die problemen één voor één werden opgelost. En weet je wat er gebeurde? Een groep van 70, 80 man hadden we daar. Een Zutphen, compleet ongelovige stad voor antroposofen. Van die vrije schoolmensen. En er kwamen honderden mensen tot bekering in die 8 jaar dat we daar waren. De drugsdealers kwamen klagen. Wat is er aan de hand? Al onze klanten blijven weg. En kopen niet meer bij ons. Gaan allemaal naar die kerk. Niet omdat we zo slim waren. Niet omdat wij ons zo sterk voelden. Niet omdat wij als een leeuw gingen brullen. Maar omdat we als een lam ons lieten slachten. En heren, al ga ik hier kapot aan. Want dat gingen we ook. Doe het maar. En toen begonnen we ons sterk te voelen. Na 8 jaar, dan hebben we de moeilijke jaren gehad. 250 man in de gemeente. En ieder hele land sprak erover. En dan, hier kan ik met dit verhaal, kan ik lekker het land door, weet je wel. En dan kijken wat God doet. En de rest van mijn leven blijf ik hier. En God zegt, verlaat je kerk, verlaat je land, verhuis naar Aruba en begin een nieuwe kerk. En ik zei, ga achter mij, Satan. Dit is niet God. Vakantie is leuk, maar ik wil daar niet heen. Maar God begon zo te spreken en ik ging zo dood aan mezelf. Ik moet alles opgeven. Salaris opgeven. Huis onder water. Schuld op ons nemen. We kozen er allemaal voor. Uiteindelijk hoefde het niet, maar we hadden dat besluit gemaakt. En we gingen zo dood. En niet iedereen, maar veel mensen zeiden, jullie zijn gek geworden. Je wil alleen maar, je bent aan het vluchten, je wil het land uit. Ik zei, nee, ik wil echt niet weg. Dus echt, ik wil dit niet, ik haat dit. Mijn vrouw was stiekem blij, ik kom uit Colombia. Weet je. En we kwamen, we dachten alles geregeld te hebben. We kwamen uiteindelijk met 3 kinderen inmiddels. 1 babytje van nog geen 1. Met alleen allemaal een koffer in onze hand. Geen huis om te slapen. Geen mensen om een kerk mee te starten. Geen geld. En mensen die zeiden, waar zijn jullie mee bezig? Onze eigen familie, onder andere. Gekke werk. En in die tijd, we zijn verraden, we zijn vernederd. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Voor het eerst in mijn leven besefte ik, moest ik meemaken wat het is om niet te weten, hoe moet ik vanavond mijn kinderen eten geven? En als je wonderen meemaakt, de enveloppen
door de brievenbus, zeg maar. De bedragen die je van God vraagt, precies op de euro af. Op het juiste moment, net op het laatste moment altijd. De wonderen, Yahweh, Jireh, God voorziet, die manifesteerde zichzelf. Maar ik werd zo boos op God, er kon me niks schelen, die wonderen. Ik dacht, ik wil niet meer deze ellende. En ik werd boos op mensen die ons allemaal dingen beloofden en niet deden. Die ons lieten vallen, die ons een mes in de rug staken voor ons gevoel. En ik was verbitterd en zo afgedreven. En toen riep God me terug. Op een hele vernederende manier maakte hij me wakker en liet hij me zien hoe ver ik van hem was afgedreven. Ik voelde me zo gefaald en zo zwak. En ik dacht, Heere, oh man, wat erg. Ik kan niet eens u trouw blijven uit mezelf. En op dat moment ontstond er een kerk bij ons in huis uit het niks. En genas die blinde vrouw onder mijn handen. Dat was dat moment. En ik wist, dit heeft niks met mijn kracht en mijn toewijding te maken. Dit is alleen maar de genade van God. En toen we terugkwamen in Nederland dus weer. We dienen de VPE, de Verenigde Pinkster Evangelie Gemeente. 100 kerken in 10 jaar. Ik denk, joh, hoe ga ik dat doen? Ik heb geen plan, ik heb geen geld, ik heb geen marketing. We komen terug weer met niks in Nederland. Maar de kracht van God die zo over mensen komt, is abnormaal. Maar het komt alleen maar als je bereid bent je te laten leiden naar een plek. Als je je zo zwak voelt, dat je weet, nu kan het alleen maar Gods kracht zijn. Wie wil het koninkrijk van God zien doorbreken in zijn leven? Even serieus. Wie wil samen met Jezus als koning gaan regeren? Ja, in de toekomst, maar ook nu al. God wil het ook. God wil het. Het ligt niet aan hem. Amen. Hoe gefaald je ook bent. Hoe zwak je je ook voelt. Juist als je je zwak voelt. Als je denkt, maar wij hebben... Misschien als gemeente hebben we niet het geld op de mensen. Of er gaan allemaal dingen mis. Als gezin moet je kijken wat een schulden we hebben. Wat een gedoe. Je bent de beste kandidaat om door God gebruikt te worden. Maar God vraagt van je. Maar wil je Jezus volgen? En een leeuw worden door een lam te zijn. Wat betekent dat concreet? Het betekent, het belangrijkste is. Het is echt een, geloof ik, wat God als een woord voor de hele kerk in Nederland. Maar specifiek ook vanavond heeft. Wij moeten breken met al onze trots. Heel simpel. Het is niet moeilijk. Wij moeten onze trots op onze eigen kracht, financieel, fysiek, hoe je eruit ziet, wat je allemaal aan talenten hebt, je sociale netwerk. We moeten onze trots laten breken. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden, zegt Jezus. Maar wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Het betekent, concreet, vergeving vragen. Aan God, ja, ten eerste, amen. Maar ook aan mensen. Terwijl jij misschien wel gelijk hebt. En wat jij fout deed, was misschien een reactie op hun die nog iets veel fouters deden. Snap je wat ik bedoel? Ik heb zo vaak tegen God gezegd, Heer, dit is niet eerlijk. Als ik nu sorry ga zeggen, gaan ze denken dat ze gelijk hebben. Gaan ze denken dat ze het nog een keer kunnen doen. En de Heer zei elke keer, dat is tussen mij en hun. Jij verneder jezelf. Kijk, als het in de relatie blijft terugkomen, zegt de Bijbel, moeten we elkaar erop aanspreken. Maar bijna al die momenten, op dat moment was het iets wat ik achteraf in mijn hart echt kon laten gaan. Maar God wil mijn trots laten, trots breken. Naar mijn vrouw toe weet je niet hoe vaak ik dat moet doen, jongen. Niet normaal. En wij mannen, wij hebben natuurlijk altijd gelijk. Amen. Je vrouw zit naast je zeker, halleluja. Heel wijze, wijze broeder. Maar weet je hoe vaak ik dat heb moeten doen? En dan verwacht ik... Ja, maar nu gaat zij ook, hè? Nu gaat zij... En nee, hoor. De Heer verblind... Nee, hoor. We hebben een geweldig huwelijk voor de duidelijkheid. Anders zou ik het niet zeggen. Maar juist, we hebben het omdat juist... We leren, zij doet ook naar mij toe, hoor. Wij leren onze trots aan de kant te zetten. En weet je, hoe meer je sterft aan jezelf, want het kost sterven aan jezelf, de minste te zijn, hoe meer leven er komt. En dat geldt voor elke relatie. Het betekent nog lager gaan. Je onderwerpen aan leiderschap, waarmee je misschien bent opgegroeid. En jij, misschien vind jij dat je die positie verdient op je werk, in de kerk. En zij hebben het gekregen. En je hart zegt, nou, waarom heb ik niet zo'n plek? En waarom ziet niemand mij? En zij van, ik ga me echt niet aan zitten onderwerpen. Maar luister, geloof in autoriteit is geloof in God. Hoor ik daar amen hier in Groningen? Ja, die gaat landen, ja toch? In Nederland is dat moeilijk. Het betekent niet scheiden als je beloofd hebt voor Gods aangezicht bij elkaar te blijven. Terwijl je vindt dat je allemaal rechten daarop hebt. Ik heb het niet over overspel of mishandeling, voor de duidelijkheid. Het betekent door dienen op een plek waar je niet gezien, gedankt of geëerd wordt als God het je zegt. Juist als niemand het ziet, zegt Jezus, dan zul je een beloning krijgen van de Vader. Het betekent financieel offeren dingen die zo onlogisch zijn. Waar je familie boos van wordt als ze ervan horen. Waar ben jij mee bezig? Maar God spreekt. Het betekent celibatair leven. Als je weet, ik heb nu geen rechtmatig huwelijk van God. Het is geen optie op dit moment. Op wat voor omstandigheid dan ook. Ik blijf. Terwijl de wereld schreeuwt, je hebt recht op seks. Je hebt recht op gelukkig zijn. Maar nee, ik kies ervoor. Te laten slachten desnoods als een lam. Ook mijn seksualiteit. Omdat God er van me vraagt. Dat betekent je grenzen verleggen. Dingen doen die je misschien helemaal niet durft. Weten dat je kritiek over je heen krijgt. En weet je, al deze dingen, ik kan al 100 dingen opnoemen. Er staat in Colossenzen dat wij... Er staat in Colossenzen dat het lijden van Jezus is niet compleet. Dit klinkt heel godslastelijk, maar staat in de Bijbel. Er staat wij door ons offeren, door ons volgen van Jezus en door ons laten slachten als een lam, door ons vernederen, door ons dienen, vullen we aan wat nog aan het lijden van Christus ontbreekt. Colossenzen 1, vers 24. En als wij sterven aan onszelf brengt God het leven. Johannes 12, vers 24. Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft die één graankorrel. Maar als je sterft, breng je veel vrucht voort. In Openbaring 12. Wij overwinnen Satan. Amen. Wie wil Satan overwinnen? Door drie dingen staat er. Door het bloed van het lam. Amen. Alleen dat is de basis. Door het woord van ons getuigenis. Wat je beleidt in geloof. Maar ook doordat je gewoon getuigt. Maar ten derde staat er, wij overwinnen Satan doordat wij ons leven niet lief hebben tot in de dood. Als we dat doen, als we offeren, als we onszelf geven, gaat God met zijn kracht komen. En gaan we overal in elke kerk, dit is mijn vaste overtuiging, het is God wil dat elke kerk groeit met atheïsten, New Agers, moslims, boeddhisten, Hare Krishna's, agnosten, noem het maar op. Zelfs lauwe naam christenen. Dat elke kerk groeit door de kracht van God. Niet door slimmigheid of goede organisatie of marketing. Maar doordat wij ons leven geven. Niet alleen de leiders en een paar mensen op het podium. Maar iedereen. We God zo'n zalving doen uitbreken. En wat ik een paar uur geleden nog zei. Tegen al die New Agers die nou bekeerd zijn zich laten dopen. Heftig jongen. Zoveel. Wat een lange doopdienst wordt dat na de zomer. En ik kan letterlijk ze in de ogen aankijken en bijna huilen. En zeg, jongens, ik wil niet dramatisch doen. Maar dit nou, wat we nu meemaken, om jullie hebben we zoveel geofferd met z'n allen. Hebben we gegeven, financieel, weet je wel. Hebben we onszelf kapot gewerkt. En zijn we doorgegaan waar de duivel schreeuwde, stop, kap ermee. Ons leven, op ons leven inbeukte. En onze hiel vermorzelde. Omdat we, zoals Jezus voor ons, hij zag ons toen hij naar het kruis ging. De blijdschap die voor hem lag, die liet hem volhouden. Zo ook hebben we hem nagevolgd. Wij zagen mensen die we helemaal niet kenden. Voor jullie geven we ons leven. Zoals Jezus dat deed. En nu zien we de oogst aan zielen. In meer en meer plekken. God wil zijn koninkrijk laten doorbreken in Groningen. Amen. Ik wil je vragen om even je ogen te sluiten, een momentje. Dank u, Vader. Ik dank u, Heer. U wilt brullen als een leeuw. U wilt ons koningen maken. U wilt ons de kracht van God laten meemaken. Genezing door onze handen. Dank u, Heer. Wonderen die menselijk gezien niet kunnen. Heer, bekeringen die zo onlogisch zijn. Van de meest onwaarschijnlijke harde mensen, harde harten die eeuwig gered gaan worden. God, Heer, onze huizen, onze gezinnen die veranderen. Onze kinderen, onze ouders. Heer, complete harde harten. Heer, de hel die verandert in de hemel. Heer, u wilt opwekking geven in elke plaats. In deze tijd. Niet alleen ver weg in Afrika en China. Niet alleen lang geleden en in de verre toekomst. Hier en nu wilt u komen met uw koninkrijk. In de naam van, dit is uw wil. In de naam van Jezus. En wij bidden uit. Laat het zo worden. Hier op aarde. Hier in Groningen. Hier in Nederland. Laat uw wil gebeuren. Laat uw koninkrijk komen. Ga brullen als een leeuw. Ga regeren in elke plek in de naam van Jezus. En Heer, ga het doen doordat wij u volgen en ons laten slachten desnoods als een lam.